Goedemiddag, van harte welkom in deze kerkdienst. Deze kerkdienst gaat voor dominee Bijleveld. En als afkondiging heb ik voor u alleen de afkondiging van de collecte. De collecte is voor de diaconie en wordt bestemd voor de Stichting Armoedefonds. Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen mensen die dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden. En Armoedefonds geeft financiële steun aan lokale initiatieven in Nederland. Ze geven onder andere steun aan huis-aan-huisvoorlichting, schoolspullenactie en kwetsbare ouderen. De diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemiddag, zullen we met elkaar ons intochtslied zingen? Dat is Psalm 43, vers 3 en 4. Psalm 43, vers 3 en 4 is ons intochtslied. Er is nu de gelegenheid om persoonlijk ook een zegen over deze dienst te vragen. En na foto met groet zingen we als antwoordlied gezang 21, het zevende vers. Maar nu eerst gelegenheid voor persoonlijk gebed. En ook in deze middagdienst mogen we tegen elkaar zeggen dat wij onze hulp verwachten van de Heere God. Hij is de schepper van hemel en aarde en hij laat niet varen het werk wat zijn hand eenmaal is begonnen te doen. En het is de vreugde van mijn leven dat ik jou mag groeten in zijn naam. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heere en in de gemeenschap van de Heilige Geest.
Rondom geen mensen en moesten.
We willen, voordat we samen gebidden om de werking van de Heilige Geest, samen eerst al luisteren naar een gedeelte van Gods woord, en wel uit 1 Petrus 2, vers 4 tot en met 17.
Kom naar Jezus toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd u uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden, tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mens de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere, heb al uw broeders lief, vrees God, eer de koning.
Laten we dit beantwoorden eerst met het zingen van uit de Evangelische Liedboek nummer 186a, derde vers. En zo mochten we dit niet al bidden om de Heilige Geest. Ik wil dat met woorden van Psalm 65 voortzetten. Laat ons bidden. Gij komt het dorre land doorschrijden met water uit uw beek. En tot een rijke oogst bereiden. Uw voetstap maakt het week. Gij druipt uw zegen in de voren. Gij roept het kiemend graan. Er wordt het brood voor ons geboren, waar zij, gij zijt voortgegaan. Heere, en zo bidden wij met de woorden van Psalm 65 om de werking van uw Heilige Geest, die uw woord doet kiemen tot voedsel voor de ziel. Ga zelf ons voor in deze dienst met uw Heilige Geest. Dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar uit Exodus 19, de versen 1 tot en met 6. Dat zal de ouderling weer doen. En daarna, direct daarop volgend, en mooi dat er nog een paar kinderen in de kerk ook zijn, zingen we ook een kinderlied uit Evangelische liedbundel nummer 476, de versen 2, 4 en 5. Maar nu eerst Exodus 19, vers 1 tot 6.
In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.
Het thema voor deze dienst is chaos en redding, het priesterlijke leven in de woestijn. En de tekst voor deze middag is uit het gelezen gedeelte van Exodus, Exodus 19, het zesde vers. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. In aansluiting op de verkondiging zingen we met elkaar gezang 434 vers 1, 2 en 5. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, luisteraars, kijkers thuis. We zijn in Exodus 19 getuigen van het ontstaan van de geboorte van een volk. Een heilig volk. Ze wordt geboren in de woestijn. Daar waar niets is, waar er geen land is, er is geen koning. Daar wordt Israël gesmeed tot een heilig volk. Een uniek ontstaan, want waar bij andere volken er eerst een eigen land is, een eigen cultuur, daar begint het bij God niet mee. Bij God, God creëert een volk vanuit het niets, in de woestijn. En het fundament van dat volk is de band met de Heere God, met Hem. En op die manier is het een heilig volk. Ik wilde graag eerst aan u duidelijk maken wat dat heilig nou precies inhoudt. En dat doe ik aan de hand van twee dingen die in de Bijbel, in het Oude Testament ook met heilig worden genoemd. En allereerst is dat het heiligen van de Sabbat. We kennen de Sabbat die geheiligd moet worden. En we kennen het heilige der heiligen in de tempel. En beiden helpen ons om te begrijpen wat God met een heilig volk bedoelt. Allereerst de Sabbat die geheiligd moet worden. De mens die is geschapen naar het beeld van God. Geschapen om creatief te zijn. Als de schepper zelf. Maar één dag per week moet ze iets doen. Dan moeten we onszelf wegcijferen. Dan maken wij ruimte voor God. Zien we af van ons scheppend vermogen om te beseffen dat Hij ons gecreëerd heeft, God ons gemaakt heeft. Sabbat is dus een ruimte die we leegmaken voor God in de tijd. Dan zijn we passief in plaats van actief. Dat is een dag van niets doen. Een dag van zijn in plaats van doen. En God zelf die vult die leegte op. De Sabbat, gevuld met niets doen, is door God bedacht om een venster te zijn naar Hemzelf. Heiligen heeft dus alles te maken met je leeg maken. Je leven leeg laten maken. Om je te laten vullen met Gods nabijheid. Een andere plek waar het woord heiligen ook een bepaalde betekenis krijgt, is het heilige der heiligen. Dat was de belangrijkste plek in de tempel. En in de tempel van Salomo stond daar de ark van het verbond. Maar er was geen tweede ark tijdens de tweede bouw van de tempel, tijdens Zerubabel. En ook in de tempel gebouwd door Herodes was het een lege ruimte, dat heilige der heiligen. En dat schepte ook verbazing, want toen de Romeinse generaal Pompeius naar binnen ging, binnen het heilige der heiligen, in de tempel die Herodes gebouwd had, dan was hij helemaal stom verbaasd. Want hij dacht daar het allerheiligste beeld te zien van Israël. Maar dat was er niet. Het idee dat een lege ruimte, net als een lege tijd, de Sabbat, van Gods nabijheid getuigt, komen wij hier tegen. Dat is heilig. Dat was voor hen ondenkbaar. Die ruimte moest gevuld worden. En door deze twee voorbeelden die ik eventjes geef, is het duidelijk dat een heilig volk een volk is waar de leegte gevuld wordt door God zelf. Een heilig volk betekent dan ook een volk met een lege troon. Waarbij andere volken die wordt bezet door een koning of door een farao of een alleenheerser, bleef de troon bij Israël aanvankelijk leeg. Leeg gelaten voor God. Zij is het volk die onder Gods gezag direct valt. Hij is de auteur van haar grondwet, de opsteller van de geboden, die het volk leidt op zijn lange tocht, die hem beschermt in uren van gevaar en hoop geeft in tijden van crisis. En wat zegt dit Bijbelgedeelte nu? Dit Bijbel zegt, God brengt zijn volk in de leegte, in de woestijn. Op arendsvleugelen gedragen, zo hebben we gelezen. Nou, dat heeft bij ons ook altijd een heel mooi beeld. God die ons draagt zoals een arend dat doet. Het heeft iets voornaams en het heeft iets edels. En u kent vast wel de tekst van Opwekking 488, waar we dan zingen van ik voel uw kracht en ik stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Nou, zo'n arend wil je zijn, zo gedragen ook te worden door God. En het is het beeld van een koninklijke kind door de Vader bemind. Je staat in de kracht van de grote koning. En toch moet u dat beeld hier loslaten. Er is al sowieso een vogeltechnische reden om dat los te laten. Want we kennen van geen enkele arend dat hij zijn jongen bijvoorbeeld draagt. Dat gebeurt niet. Maar wat hier een heel andere reden heeft, is dat in Exodus 19, en dat zijn de meeste vertalers het ook mee eens, dat hier in Exodus 19 het niet gaat over een arend, maar het gaat hier over een gier. Mozes zegt dat God als een gier aan het werk is geweest om Israël los te plukken uit de klauwen van de Egyptenaren en gebracht heeft in de woestijn. En daar Israël bij zich verzameld heeft aan de voet van de berg Sinaï. Als een gier gebracht in de woestijn. Ja, de woestijn, dat was de plek van de gier. Die hoort daar thuis. De gier is de schoonmaker van de woestijn. Geen arend, maar een gier dus. Nou, ik denk dat de meesten van u dat jammer vinden. Want gieren hebben in onze ogen niet zo'n hele hoge aaibaarheidsfactor. In natuurfilms zie je ze als grote, grauwe vogels die alle moeite doen, vechtend onder elkaar, om het vlees van een karkas dat ergens ligt met hun grote snavels ervan af te rukken. Een gier knapt op die manier ook als schoonmaker van de woestijn de vuile klusjes op. En dat is heel wat minder koninklijk als die arend. Ook indrukwekkend, maar ruwer, harder. En toch is dat wat treffend past bij wat de Heere God hier doet. Want Gods verlossing heeft van tijd tot tijd iets weg van het werk van een gier. God moet er hard aan trekken. In het reddings van God, werk van God, zit altijd iets ontregelends. Je moet losgescheurd, losgetrokken worden uit dat wat je in de greep heeft en je roeping in de weg staat. Kijk maar naar Israël. In dat gedeelte. Ze worden weggetrokken bij de vleespotten van Egypte. En je zou denken, ze staan te springen om uit Egypte weg te gaan. Bevrijd te worden uit het slavenhuis. Maar dat is niet waar. God moet hun daar wegtrekken. Hun weg scheuren. Anders waren ze daar gebleven. En kwam er van verlossing niets terecht. Wij zijn niet het volk Israël, maar toch gaat dit beeld ook voor ons op. We lazen in 1 Petrus 2 vers 9 dat christenen, evenals de volk Israël, aangesproken wordt als een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Een volk dat God zich verworven heeft. Net zoals dat hij Israël verworven heeft. En de christenheid is ook geboren bij een berg. Bij een heuvel. Nee, niet de Sinaï, maar bij de heuvel Golgotha. Daar was het voor God trekken, scheuren en het ontregelen van heel de mensheid. Midden op de dag werd er 3 uren diepe duisternis op de aarde. En de aarde beefde. Heel de schepping kreunde bij de geboorte van de christenheid, toen Christus zichzelf gaf op Golgotha aan het kruis. Om ons uit de duisternis te roepen naar zijn wonderbaarlijk licht. De woestijn, de plek waar de mens niets meer heeft, ontregeld en ontdaan is, omdat alle vastigheid hen ontnomen is. Het is de mens in crisis. Het is de plek waar God hen verzamelt om hen te maken tot een volle koninkrijk van priesters en een heilig volk. Losgerukt van alles, zoals een gier het vlees losrukt van het karkas, vindt daar het samenkomen plaats van de heilige met de onheilige. Daar openbaart de heilige God zich aan een onheilig stel mensen. En het onmogelijke wordt mogelijke, het eindige ontmoet het oneindige. Woestijn en redding gaan bij God hand in hand. In Gods reddend handelen zit ontregeling. Zo vertelt dit Bijbelgedeelte. Dan gaan we even naar vandaag. We beleven met elkaar zeer onrustige tijden. Het openbare leven en ook het kerkelijk leven krijgt daar een tik van mee, is ernstig ontregeld. Corona, de oorlog in de Oekraïne, het hele stikstofbeleid, het ontregelt ons bestaan. Delen van de wereld zullen geen voedsel meer krijgen. De gaskraan wordt dichtgedraaid. We zijn ontregeld met elkaar. En de vraag die op je afkomt is: is er in de ontregeling die op dit moment bij ons er is, aan ons overkomt, is daar reddend handelen van God waarneembaar? Anders gezegd, brengt God vandaag de mensheid als een gier de woestijn in om haar terug te brengen bij hem? Met schroom heb ik uit dit gedeelte ontdekt dat bij het heilsplan van God het kan horen dat dingen in ons leven worden ontregeld. God die Israël losrukt van de vleespotten van Egypte. Ze willen het niet, waren we maar in Egypte gebleven. Maar hij doet het om Israël tot haar doel te brengen in de woestijn. Een heilig volk te worden. En ten diepste is dat natuurlijk het reddende handelen van God. Want God wil bij ons zijn. En zo begint hij in hoofdstuk 20, het hoofdstuk na dat gedeelte dat we hebben gelezen, begint hij ook met te zeggen: ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis, uit de slavernij bevrijd hebt, geleid hebt. God redt ons uit alles wat ons tegenhoudt om vrij te zijn voor hem. Door ons los te rukken uit vastigheden die wij denken te hebben. Maar dat is het beeld. En in hoeverre zou zo ons land, ons volk, deze wereld ook ontregeld worden omdat God niet wil dat wij verloren gaan. Worden ook in ons leven dingen uit onze handen gerukt om te laten zien, beste jongen, beste meisje, je bent afhankelijk van mij en het beste wat je kan krijgen, daar ben je veel te weinig mee bezig. Het handelen van Jezus in het Nieuwe Testament is ook vaak ontregelend geweest. Denk maar aan het arend plukken op de Sabbat. Dat was een hele gewoonte in Israël geworden, dat deed je niet. Jezus doet het. En zo worden farizeeën ontmaskerd als witgekalkte graven. Maar denk ook aan Herodes, die helemaal van slag is. De heerser is als hij hoort hoe er een hetze ontstaat tegen Jezus. En hoe ontregeld is als Jezus zegt dat als iemand jou de rechterwang slaat, dat je hem dan ook de linkerwang moet toeslaan. En hoe ontregelend is het dat een koning zich laat kruisigen en dat een dode wordt opgewekt. Jezus zelf is als hoeksteen de vlees geworden ontregeling. Petrus zegt het ook, hè? Het is een steen waarover men struikelt. Een rotsblok waaraan men zich stoot. Jezus ontregelaar. En al deze dingen hebben maar één doel. Ons te vormen tot een heilig volk. Bewoners te maken van zijn koninkrijk. Het gaat God om redding. Oké, als dat zo is, dat God dus blijkbaar door te ontregelen ons wil trekken naar hem toe, dan is het wel belangrijk dat wij oppassen dat we zo'n Bijbelgedeelte niet één op één toepassen op iemand zijn leven. Want dan gaan er dingen fout. Zo van, nou, die heeft corona gekregen en zo heeft God hem wat willen duidelijk maken. Zo kunnen wij denken als mensen van deze eeuw en in een sterk individuele tijd waarin we vooral één op één denken. Maar dat is niet de cultuur van de Bijbel. God spreekt doorgaans de mensheid in haar geheel aan, als groep. Waar we dat vergeten, vallen we in de valkuil van de farizeeën. Die vragen bij de blind geborene, wie heeft er hier gezondigd? Zijn vader en moeder of hijzelf? Een lichaam met leden, een kudde met schapen, een gebouw met stenen. Zo wordt Gods volk als een totaliteit, als mensen met elkaar genoemd. Gods volk, Israël en de kerk, de gemeente. Een groep van volgelingen van Jezus, aangesproken om een heilig volk en een koninkrijk van priesters te zijn. En zo kunnen we ook het ontregelen van deze wereld zien als een heilzaam appel op de mensheid. In de woestijn gebracht om voor het eerst of opnieuw terug te keren of te keren naar waar we voor geschapen zijn. Namelijk een heilig volk. Een volk waar God in je woont. Waar leegte gevuld wordt door hemzelf. En niet door onze eigen ik en wat wij belangrijk vinden en al dat soort dingen meer. Het christelijke antwoord op de huidige crisis, ons priester zijn in deze tijd, kan eigenlijk niet zijn dat we weer verlangen naar het oude normaal. Waarbij alles gevuld is met lawaai. Met allerlei dingen die ons zo in beslag nemen dat we de stem van God niet meer horen. De nu ontstane leegte schreeuwt om een invulling door de Here. Weet u, toen mijn vrouw en ik, René, een keer op, het was toen een helemaal lockdown, liepen wij door ons dorp in Boerbergen. En nog even een rondje, want we hadden ons eigen gemaakt. En het was van ongeveer 10:45 tot 10:45 dat ze dat rondje door ons dorp deden. En we kwamen niemand tegen. Het was doodstil op straat. Onder een wolkeloze hemel met een geweldige fonkelende sterrenpracht lieten wij die stilte op ons inwerken. We waren ervan onder de indruk. We kwamen niemand tegen. Geen andere wandelaar, geen fietser, geen auto passeerde ons. 3 kwartier lang. Een heilige stilte. Wat een zegen. Een leegte aan geluid die een openbaring werd. Psalm 8, ik heb het thuis nog opgezocht. Komt dan zo bij je. O Heere, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u op een plaats gegeven hebt. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en de mensenzoon dat u naar hem omziet? In de woestijn, in de leegte, in dat volstrekt stille dorp, openbaart God zich aan ons als degene die naar ons omziet en ons laat voelen hoe belangrijk wij in zijn ogen zijn. Wat hoop en bid ik dat dit een blijvende vrucht mag worden voor heel de mensheid. Leegte, stilte, gevuld met Gods aanwezigheid. Weet u, toen we bijna thuis waren na dat ruime half uurtje wandelen, ontdekten we op gelijke afstand aan de hemel meerdere lichten. En ik heb er een foto van gemaakt, die ziet u hier achter ook. Het was een treintje van licht en die trok van het westen naar het oosten. Ik was helemaal verbaasd. Wat kon dat zijn? En thuisgekomen heb ik het op internet opgezocht. Het bleek een treintje van satellieten te zijn die met zeer hoge snelheid rondom onze aarde cirkelen. En deze satellieten maken onderdeel uit van het zogenaamde Starlink-programma van SpaceX, het private ruimtebedrijf van Elon Musk. Door de satellieten in een baan om de aarde te schieten, wil SpaceX supersnel internet op de hele aarde gaan aanbieden. En hierdoor kan je zelfs in de meest afgelegen gebieden van deze aarde internetten. Uiteindelijk moeten 40.000 van deze satellieten op zo'n 300 kilometer hoogte door de lucht gaan en daarvoor gaan zorgen. Opnieuw Psalm 8. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Imponerend. En toch juist in die coronatijd confronteert het ons met de onbeheersbaarheid en ons bijna niet geheel goddelijk gemaakt zijn. Want wat deed het een pijn dat wij onze vaders en moeders niet konden bereiken in de tehuizen. Dat we opa's en oma's verdrietig achter de ramen zagen in de verzorgingshuizen, snakkend naar contact. Starlink of niet, we beseffen dat mobieltjes en beeldbellen niet zaligmakend zijn als het gaat om de menselijke relaties, zoals God het bedoeld heeft. Ons past wat dat betreft alle ootmoed. God ontmoeten in de woestijn. Dat is Exodus 19. Terugkeer naar een sabbat. Door de christenheid opgevuld op de zondag. Als een dag van niets doen, maar van zijn. Waar we de lege ruimte niet vol smijten met allerlei zaken die ons afleiden van het goede leven met God. Maar waar we ons juist ons richten op de ontmoeting met hem. Zoals we ook hier vanmiddag rustig bij elkaar zijn. De woestijn. Een openbaring om ons te bepalen bij wie we mogen zijn. Een heilig volk. De woestijn waar God als een gier ons schoonmaakt onze schoonmaker van het leven wil zijn. In de woestijn ontdekken dat we een volk zijn dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet te deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Wat een heerlijke, reddende ontdekking in deze ontregelde, ontredderde wereld. Daarom kan de lofzang niet ontbreken in deze dienst. Een lofzang met gezang 434. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. Vers 1 bezingt de troon in de hemel. En onze leegte wordt gevuld met de heilige naam. En de adelaars vleugelen in vers 2, die ons van de duisternis naar het licht heft, de berg op. De nauwe band tussen Exodus 19 en 1 Petrus 2, Israël en de christenen, wordt bezongen in vers 5. Waar wij christenen worden opgeroepen, looft hem met Abrahams kinderen samen. Wat hebben we samen veel om God te loven, omdat hij de leegte wil vullen met zijn aanwezigheid. Amen. Samen God danken en voorbeden doen. Heere God, we prijzen uw naam om uw aanwezigheid in de woestijn. Wij bidden u, help ons te leven als heilig volk. Dat ook in moeilijke tijden, in tijden waar er gesproken wordt over allerlei crisissen, dat de regels van uw verbond ons doen en laten bepalen. Help ons om trouw te zijn, op te komen voor wat zwak en kwetsbaar is. Help ons om onze rijkdommen te delen met hen die arm zijn. Geef dat we op zoek gaan naar een nieuw normaal, waar ongebreideld zoeken naar eigen welzijn, die ten koste gaat van mens en schepping elders op deze wereld en de houdbaarheid van deze aarde ernstig bekort, wordt omgebogen naar een wereld gericht op gerechtigheid, waar duurzaam leven gepaard gaat met welzijn voor alle mensen. Geef ons kennis vanuit de woestijn om die ombuiging te maken en het lef, het hart om uit liefde die ombuiging te maken. God, dat in dit alles uw koninkrijk verder zal doorbreken. Er zijn grote vraagstukken die ook om onze beantwoording vragen. En die vinden we niet altijd, niet direct. En Heer, het is ook zo dat ze ook onze eigen zorgen niet wegnemen. Eigen kwetsbare gezondheid, eenzaamheid en verdriet om mensen die ons ontvallen of ontvallen zijn, dragen we bij ons. Help ons ze te dragen. Geef herstel wat om genezing vraagt en geduld waar die genezing uitblijft. Troost ons als gemis aan ons knaagt en geef lieve mensen om ons heen als we ons alleen voelen. Zegen, Vader in de hemel, onze overheid. We hunkeren naar een stuk rust. Wij hunkeren ernaar dat zij oplossingen weten te bedenken voor ook zulke grote vragen als de stikstofproblematiek, waarbij onze agrarische sector toch mogelijkheden heeft om te overleven, om voor te gaan met hun werk. Zegen onze regering. Zegen ook, Heere God, de mensen die zo ongerust zijn omdat hun bestaan, daar waar ze hun werk en hun inkomen uit krijgen, door de maatregelen erg moeilijk worden. We weten niet precies hoe het allemaal geregeld gaat worden. En we hopen ook dat de soep niet zo heet gegeten wordt als dat ze wordt opgediend. Verder willen we ook, Heere God, dat wij wel met respect over onze overheid blijven spreken. Het is toch Petrus, en we hebben het met elkaar gelezen, die zegt: onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machthebbers, het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden, tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. We voelen ons bij deze opdracht soms in een spagaat zitten. Help ons hierbij om eruit te komen en geef dat gesprekken tussen overheid en agrariërs gezegend worden. Heer, de vakantietijd is aangebroken. Mensen trekken erop uit, genieten van zee, zon, bos en strand. Geef dat ze op adem komen, dat ze los van alles op de tijd nemen om u te vinden, in de schepping, in de rust, maar bovenal in Christus. Wees met uw volk Israël, wees met het land waar zoveel beloften van u liggen, beloften van heil, beloften die in Christus ook naar ons christenen zijn toegekomen. Ja, Vader, zo komen wij tot u en zo bidden wij tot u en danken wij u dit alles in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu het collectemoment. U kunt dus uw geld overmaken via wat u hier ziet. Oh nee, dat, u weet hoe dat moet, zo zal ik het dan maar even zeggen. En hier in de kerk kan het straks bij de uitgang gedaan worden. Ik wil u uitnodigen en daarmee besluiten we deze dienst. Ik wil uitnodigen om te gaan staan. Dan willen we samen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen ons geloof in de Heere God belijden. En dat beantwoorden we met het zingen van gezang 457. Dat is ons slotlied. Dus we gaan staan, we belijden ons geloof en daarna zingen we gezang 457. In dat verlangen om als heilig volk te leven in de woestijn, staan we niet alleen. Nee, we doen dat, we delen dat met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen die haar geloof beleden heeft naar datgene wat ze van de apostelen gehoord hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader en van waar hij weer zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het lichaam. Ja, ik geloof in een eeuwig leven.
Thank you.
regenbogen van hier gaan bij ons dragen de zegen van onze God. En we beantwoorden dat met het laatste regel van het 18e vers van Psalm 89. Ontvang dan de zegen van onze Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven een ieder zijn vrede.